En dan zijn we nu aangekomen bij de schriftlezing. En nou, wellicht heeft u het al opgezocht, want het stond natuurlijk voorafgaand aan de dienst op het scherm, dat we gaan lezen uit 1 Korintiërs 11, de versen 17 tot 34. En daar staat: nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeur over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u, en ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Heeft iemand honger, laat hij thuis eten, opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt. Het overige zal ik regelen wanneer ik kom.
Maaltijd van de Heer. Een heerlijke maaltijd, dat betekent zoveel als hij centraal. Kijk, als u thuis een maaltijd houdt, met het gezin, met de kinderen, we gaan eten graag, hè, dat doen we, en is het heel gezellig. Dan delen we alles met elkaar. We hebben dat pas nog meegemaakt in het familieverband. En dat zijn gewoon hoogtepunten. En dan kan je natuurlijk afvragen, maaltijd van de Heer, ja, traditie, ritueel, wat moet ik ermee? Nou, deze morgen staat centraal, even kijken waar dit ding is, oh ja. Drie aspecten wil ik centraal stellen. Maaltijd van de Heer, de heerlijke maaltijd. En u zult dus deze morgen merken, centraal verzoening, gemeenschap, eenheid. Dat staat centraal deze morgen. En dan denk je, ja, een brief van Paulus aan de Korintiërs. Heel lang geleden, ver van mijn bed. Ik zal het eens anders willen zeggen deze morgen. Een brief van Paulus aan de gemeente Ebenezer te Rotterdam. Kijk, dan wordt het wat persoonlijker, dan kom ik dicht bij u. Een brief van Paulus aan de gemeenteleden van Ebenezer. En wat wil die brief nou zeggen? Weet je wat Paulus zegt, hoe hij die brief begint? Ik dank God te allen tijden over u. Over jou, mij, u, mij. Over de genade van God. Die u in Christus Jezus geschonken is. Want u bent rijk geworden in elk woord. In kennis. In alle dingen van hem. U bent rijk, rijk gezegend geworden. Daar begint Paulus zijn brief mee. Nou, we weten als het vervolg van de brief. Dat helemaal geen braverikken waren. En toch stelt Paulus dat al als feit voor. En nu gaan we lezen, want deze morgen heb ik u gezegd, staat de maaltijd van de Heere centraal. Die heerlijke maaltijd. En ja, het is een lang gedeelte. Maar ik wil er een paar aspecten naar voren brengen. En dan moet ik eigenlijk weer terug. Ik weet niet wat het hier gaat. Even kijken of het naar die... die tekst die we net hadden. We beginnen bij het begin natuurlijk, ja. Paulus aan de gemeente Ebenezer kan het niet genoeg zeggen. En centraal de verzoening, gemeenschap, eenheid. En dan begint hij bij het 17e vers. Ja, mag ik dat? Nu dit voorschrijft, Paulus, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken dat uw samenkomst niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u en ten dele, dus maar ten dele, geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd van de Heere. Ik denk, oh wat een negatief begin, hè. Moet je even vasthouden. Maar het zijn allemaal mensen, moet je nagaan de achtergrond waar ze uitkomen. Het was ze komen uit een godsdienstige wereld. En ze horen het evangelie van de apostel Paulus. En er is, ja, ze kunnen het allemaal niet plaatsen. Er is verwarring en een strijd. Maar even teruggaan naar het begin van die brief. Hoe Paulus begon zo positief. Jongens, alles is jullie gegeven. Alles. Maar het valt nog niet op zijn plaats. Maar dat jullie allemaal geven. En daar dank ik God voor. En vertrouw ik hem. Want wat hij begonnen is, dat zal hij ook zeker voleindigen. Als je dat vergelijkt met de aanleg van de brief. Dat hij dat aan zulke mensen zo'n evangelie toevertrouwt. Daar word ik stil van. Want wij zouden gewoon een elite uitzoeken. Hè? Die allemaal met ons eens zijn. Hoeveel allemaal niet. Toch schrijft Paulus dit als een feit. Zo begint hij die brief te schrijven en zo eindigt hij ook met dank aan God over die genade. En dan staat in vers 23, mag ik vers 23? Ja. Of minnacht gij zozeer de gemeente van God, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt niet. Want zelf, daar komt Paulus weer, hè, Paulus. Want zelf heb ik, dus heel persoonlijk, bij overlevering van de Heer ontvangen, wat ik u overgegeven heb. Dus Paulus geeft het, wat hij ontvangen heeft, over aan u, gemeentelid van Ebenezer. Wonderlijk. Dat de Heer je Heer, Jezus, in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam. De dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Er staat even wat. Paulus wijst erop dat als we dat doen, dan doen we dat tot zijn gedachtenis. Tot zijn. En daar denken we dan aan het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus. Dat staat centraal en wat dat teweeg heeft gebracht in de schepping en zal brengen. En die ging die weg om de vreugde die voor hem lag. Daarom ging hij zo die weg. En dan over dat nieuwe verbond in mijn bloed. Een oud verbond was altijd aan voorwaarden gebonden. Ik moet toch wel aan voorwaarden voldoen om de zegen te hebben, te ontvangen. Maar het nieuwe verbond is dat wat God doet. Je zou het kunnen zeggen met de woorden van de Heer Jezus, het is volbracht. En daar is eigenlijk alles in, het hele werk van onze Heer. Daar zit alles in, het is volbracht. Voor u, voor jou, voor mij, voor de hele schepping. Dat is het nieuwe verbond, het is volbracht. Vers 26. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heere totdat hij komt. Dat heb ik altijd zo moeilijk gevonden, hè? De dood aankondigen. Nou, daar worden we vaak niet blij van. Dat brengt verdriet en scheiding mee. En we hebben toch een levende Heer? We hebben toch een opgestane Heer? Hoezo verkondigt gij de dood van de Heer? Wat houdt dat nou in? Daar moet een diepere laag in zitten. En dat ga ik u voorlezen. En dat lees ik uit Romeinen 5. Lees ik vers 10. Want als wij, toen we vijanden waren, niet zomaar iemand, maar echt een vijand waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hé, u kondigt verzoening aan. De dood van zijn zoon bracht verzoening aan. Zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden in zijn leven. Gered in zijn leven. En dat niet alleen, maar we roemen zelfs in God door ons Heer Jezus Christus, door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Daar moet ik eigenlijk even u laten zien. Kijken hoe dat. U ziet verzoening. Heb ik Romeinen 5, vers 10 en 11 bij naast gezet. De dood van zijn zoon, die bracht verzoening. En wij kennen dat woord zo goed in de gemeente. De verzoening van het ganse heelal. En wij, toen we dat hoorden, toen we gingen geloven, werden met God verzoend. Een verticale verzoening. Kijk, en als we dan met God verzoend zijn, dan gaat dat ook horizontaal werken. Dan raken wij ook met elkaar verzoend. Met degene die voor je zit, die naast je zit, die achter je zit. Wij als gemeenteleden, want we behoren allemaal tot hetzelfde lichaam. We zijn gewoon met elkaar verzoend. We leven als verzoende mensen. Het werkt door. In alle lagen. En straks, dat weten we nog veel verder. Want we hebben de bediening van de verzoening zelfs voor de wereld om ons heen. De bediening van de verzoening. 2 Korinthe 5. En we weten dat uiteindelijk dat grote werk van onze Heer heeft volbracht. Dat uiteindelijk zal bewerken. De totale verzoening. Moet er niet zo licht over denken. En dan staat er zo dik als gij dit doet. Deze maaltijd houden. Verkondigt gij de dood van de Heere. Er staat niet bij, u moet het zo vaak doen. Of het is een wet, je moet je telkens weer herhalen. Nee, maar als je het doet, zoals wij nu deze morgen, als je het doet, is een herinneringsmaaltijd. Het is geen wet. Het is geen ritueel. Het is een herinneringsmaaltijd. We staan deze morgen stil uitgebreid bij het groot werk van onze Heer en Heiland, de Redder, van u en mij, maar van de hele schepping, van de hele wereld. Het is wat. Het is een herinneringsmaaltijd. En het is helemaal geen wet van dat moet dan en dan, of om de zoveel tijd. U moet niet. U mag eraan deelnemen. Geweldig is dat toch? En als u dat doet, dan herinnert u zich het werk van onze Heer Jezus Christus. Ja, en er staan er ook een aantal zaken, als je het verder leest, van minachten, de gemeente minachten, op onwaardige wijze daaraan deelnemen, bezondigen aan het lichaam van de Heere. Als je het lichaam niet onderscheidt, jongen, dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. Minachten, het mag aan je achtloos voorbij laten gaan, nou ja, een ritueel, zeg niet zoveel. Onwaardige wijze, kom ik nog op zo? Zondig is eigenlijk, zit het woord zondig in, het doel is de diepte daarvan missen. Je grijpt ernaast als het ware. En onderscheiden heeft ook te maken met besef. U komt er ook nog op terug. We komen bij de gemeenschap. En ja, en dan kom je, het laatste stukje is toch een beetje moeilijk, hè. Dan hebben we het, ja, ik spreek maar in de ik-vorm. Maar misschien hebben u het er ook wel eens moeilijk mee gehad. Kijk, ik kom uit een kerkelijke gezindte waar het nog behoorlijk de nadruk op gelegd wordt. Want je kan zomaar niet aan het avondmaal deelnemen. Want dan moet er eerst, nou, bijvoorbeeld een hele stel regels, wat de mens allemaal moet. En dan vind ik die boodschap van Paulus zo enorm bevrijdend. Want weet je wat er nou staat? Gaan we verder lezen. Want Eens kijken hoor. Wie dus op onwaardige wijze, vers 27, het brood of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar ieder beproeft zichzelf. Moet je naar je naaste kijken, wat hij of zij doet of vindt. Ieder beproeft zichzelf. En eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. Er ontslapen niet weinig, dat is de conclusie van Paulus in die dagen. En je moet tegen de achtergrond van die tijd lezen. Want tegen de achtergrond, die kwamen uit een veel godendom. En er was zoveel rituelen die met de afgodendienst te maken hadden. Kom ik terug op gemeenschap. Maar dan staat er ook, maar onder het oordeel van de Heer worden wij getuchtigd. Nou, dus tucht is geen prettig woord, vinden wij. Maar het is opvoeding. En ook dat is genade. Als je tot geloof bent gekomen en u zit hier, u voelt u misschien maar heel klein en nietig en dat betekent allemaal niet zoveel. Mijn geloof betekent ook niet zoveel. Maar het is de genade van God. U hoort het woord van God en daar ging het geloof in uw hart werken. God gaf dat geloof. En dan staat er dan, daar worden wij door de Heere getuchtigd, opgevoed. Kijk, we zitten hier ook veel volwassen mensen. We hebben allemaal kinderen en die moeten we opvoeden. Zo is het toch? En het gaat wel eens een beetje moeilijk. En ik weet nog uit mijn eigen leven, ik was soms met mijn vader helemaal niet eens. Ik denk aan een vader-zoon relatie, hè? Hij is toch onze hemelse vader? Ik ben toch zijn zoon? Maar ook mijn aardse vader, ik was het ook niet altijd met hem eens. En dan ging ik er tegenin, maar hij bleef maar opvoeden. En later, dan word je zelf ouder, je wordt wijzer, je krijgt zelf kinderen. En denk je, pa, u had toch gelijk. Wonderlijk is dat, hè? U had toch gelijk. Maar zo komt het onze hemelse vader. Hoe hij u corrigeert, dat weet ik niet in uw leven. U gaat uw persoonlijke weg met de Heer. En hij vormt hij jou, mij, u in het beeld van zijn zoon. En daar werkt alles aan mee. Om dat, ja, de hand van de pottenbakker, om dat voor elkaar te krijgen, om zo te zeggen. Dat is genade van God. Dat is geen straf, dat is genade van God. En weet je waarom? God wil u niet met de wereld veroordelen. U hebt eigenlijk een uitzonderingspositie. U behoort bij het lichaam van Christus. We staan, want onder het oordeel van de Heer worden wij getuchtigd, worden wij opgevoed, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. En zelfs die veroordeling, zelfs die gerichten, leidt ook tot erkentenis van de waarheid. Wat hebben we toch een grote God, hè? Niets, maar ook niemand valt uit zijn handen. Wat een evangelie. Wat een boodschap. Maar ook wat een bevrijding. Want ik heb echt met kramp in mijn buik soms in het verleden, ja, dit gelezen. Totdat ik dacht, ja, er is verschil. Ik ben van hem. Ik mag deelnemen nu aan de maaltijd. Hoe ik mij ook voel, hebben we net gezongen. Ik mag deelnemen, want ik ben van hem. En hij voedt mij op. Het is zijn opvoeding. Hoe moeilijk het ook is. Die Korintiërs werden ook opgevoed. Hoe dwars ze ook waren. Door het woord van God. Niet door mijn woorden. Maar door het woord van God. Dat voedt op. Dat in genade. Ja, gemeenschap. Ook. Ga ik 1 Korintiërs 10. Want er is, als je 1 Korintiërs 10 ook leest. Daar is heel wat aan de hand in die gemeente hoor. En in die omgeving, die geestelijke atmosfeer, als je hoofdstuk 10 helemaal leest, nou dan kom je nogal wat tegen. Israël als voorbeeld staat daar. Nou, dat zou je voor jezelf ook kunnen nemen, maar dan begin ik te lezen bij vers 15. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen, beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet een gemeenschap met het bloed van Christus, is, wacht even, beoordeel dan zelf wat ik zeg. is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Wij hebben immers alle deel aan dat ene brood. Zie toe hoe het gaat bij Israël naar het vlees. Hebben niet zij, die de offers vereten, een gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel. Maar dat hun offeren, een offer is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker van de Heere drinken en de beker van de boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel van de Heere deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heere soms tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan hij? Je moet eigenlijk in het hele verband, even 1 Korinthe 10 lezen, hoe om het heen, al die godsdiensten hadden ook hun offerdiensten, offerrituelen. En het heeft te maken met hoe je in relatie staat tot die offers, of tot die godsdiensten. En nou denkt u, ja, afgoden, kennen we helemaal niet, we leven in een heel andere maatschappij. Ho even. We hebben er wel mee te maken. Ik zou eens een kijkje in de onzienlijke wereld willen geven. Moet eens kijken als u de kranten soms binnenkrijgt. Of u zet de televisie aan. Een kijk in de onzienlijke wereld. Wat denk je van de occulte, occultisme? Het neemt hand over hand toe. Paranormale workshops. Ook in Oud-Beijerland zelfs. Worden ze op grote advertenties. Spiritisme. De opkomst van Oosterse religies. Het komt allemaal zo in huiskamer binnen. En heb je, hoe is de relatie daarmee? Het was ook bij Israël een punt, hè? Toen Israël daar in Kanaan was, kreeg ze de wet van God. Dat er maar één God is. En dat ze geen gemeenschappen die afgoden moesten hebben. Want dan zouden ze ongetwijfeld mee in aanraking komen. Zoals u en ik nu ook. Er is maar één God, dat is toch ook ons jaarthema. Eén God. En niet zoveel goden. En ja, 2 Korinthe 6, ik wil nog een stukje lezen. 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6, en dan lees ik het volgende. U kunt het ook lezen, u kunt het opschrijven of nalezen, het staat op de beamer. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Welke relatie zou je kunnen zeggen, gerechtigheid met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Het licht van Gods woord met andere religies? Occultisme of noem maar op. Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft de gelovige samen met een ongelovige? En dan, welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God. De God van alle leven. Je zou wel zeggen, het zijn volgens raadsels, zoek de verschillen. Leg het eens naast elkaar. Ik zeg altijd, leg altijd Gods woord naast datgene wat u leest, wat u hoort, wat u aangeboden krijgt. En laat Gods woord, Gods werken in jou, in uw leven doen. Dat is wat. Gemeenschap hebben, dat is in relatie staan tot. Samen delen. Ook gemeenschap, samen delen wat je hebt. Nou, verzoening, gemeenschap. En er komt ook nog een derde aspect bij. Eenheid. En dan lees ik 1 Korinthe 12. Ik ga even terug. 1 Korinthe 12. Want ik wil die aspecten toch wel laten komen. Naar voren laten komen. 1 Korinthe 12. En dan lees ik het volgende, vers 12 en 13. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoeveelen ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En alle zijn we met één geest gedrenkt. Lieve mensen, als er straks brood rondgaat, dan is het zo dat, stel je voor, het brood gaat straks rond, je hebt allemaal een stukje. En achternaast loopt er weer een. En die gaat al die stukjes weer ophalen. En naast elkaar voegen als een puzzel. Dan blijkt het één grote, in dit geval matses, te zijn. Dat is een beeld van hoe we samen die eenheid, het lichaam van Christus vormen. Niet alleen Ebenezer natuurlijk, maar de gelovigen, de heiligen, wat Paulus zegt. Maar wij zoals deze groep, deze gemeente, in eenheid vormen. Vers 27, en ik ga nog even verder natuurlijk. Als één dit leidt, vers 26, leiden alle leden mede. Als één dit eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Zo leven we, dat is nou delen ook. Hier is eigenlijk de eenheid en de gemeenschap naast elkaar. Het loopt in elkaar over. We delen samen wat we hebben geestelijk en ook materieel als het moet. Maar vooral de geestelijke zegen, die is ons ten deel gevallen en die delen we samen, met elkaar, en vormen die gemeenschap. Ja. Verzoening, gemeenschap, eenheid. We gaan straks naar de maaltijd en ik zie drie kaarsen. En denk je, wat is dat nou weer? Toen ik hier pas in de gemeente was, daar vallen je dingen op als je even in de gemeente komt. We zijn nu 25 jaar hier. Maar de eerste keer, dan stap je daar binnen en er is er een maaltijd. Heel anders dan ze gewend waren. Er ging een beker rond door de hele zaal. Hier is het anders. Hier krijgen we een bekertje. Voor de hygiëne natuurlijk. Maar wat er ook opviel, drie kaarsen. En toen dacht ik, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar ik weet nu natuurlijk wat Vader is. En ik weet dat de geest van God Heilige Geest is. En zijn Zoon. Ja, dan moet het toch een andere betekenis hebben. Kan je zeggen verzoening, gemeenschap, eenheid. Dat zeg ik nu misschien. Maar ik heb elke maaltijd, als ik hier zat, gedacht dan, dat we allemaal gemeenschappelijk hebben, geloof, hoop en liefde. En dat verbindt. En dat is niet mijn geloof dat stelt niet zoveel voor. Maar dan wil ik dat geloof wat van God, van zijn Zoon. De hoop die zijn Zoon in uw hart heeft gelegd, of God in uw hart heeft gelegd. En die alles en allen omvattende liefde van God. Kijk, en daarin zijn we verbonden. Dus het is niet zomaar iets dat we even afwerken, nee. Het heeft diepere lagen. Het is een herinneringsmaaltijd. En we delen samen wat we hebben. En dan moet ik ook zeggen, er is nog iets, wat ik toch graag wil zeggen. Maaltijd van de Heer, of die heerlijke maaltijd waarin Hij centraal staat, dat vieren deze dag met elkaar, dat is steeds een belijdenis. Wij belijden door deze handelingen en proclameren in de zienlijke en de onzienlijke wereld dat we van Hem zijn. Dat we Hem en elkaar toebehoren. Daarom, het is niet zomaar iets. En het hoeft niet elke week te doen. Er zijn gemeentes die dat doen. Je hoeft niet om de drie maanden te doen. Of ik weet het allemaal niet wat. Maar als u het doet, Hij staat centraal. En wat we samen, zijn we in Hem en door Hem met elkaar verbonden. Er is een diepe gemeenschap. Een diepe verzoening. Een diepe gemeenschap. En een werkelijke eenheid. En Korinthe, ja, het was geen brave gemeente. Misschien zijn wij ook wel niet braaf, dat weet ik niet. Gelukkig hoef ik u niet te beoordelen. God beoordeelt u. En laten we elkaar aan Hem toevertrouwen. en hij vormt en gaat met ieder zijn weg. Maar ik mag u wel deze morgen uitnodigen om deel te hebben aan deze maaltijd. Het is echt een heerlijke maaltijd. En, ja, het geldt voor iedereen, het is volbracht. Hoe ellendig je zich gevoelt. Misschien zeg je, nou ja, ik faal zo vaak. Ik kom helemaal niet aan dat dingen toe. Nou, dat is misschien juist voor u, want hij heeft alles volbracht. Is dat niet bevrijdend? Dat is nou echt, dat een evangelie, genade ten diepste. Genade van God. Ik bid vaak dat we dat steeds meer gaan beseffen, wat genade van God uiteindelijk is. Hoe diep dat die genade gaat. Die gaat zo diep, dat zelfs de slechtste mens, ter zijnde tijd, tot erkenning van de waarheid wordt gebracht. U nu al. U mag er nu al van leven en inleven en met elkaar dat delen. En dat u niet een ander beoordelen en niet naar een ander kijken, of hij of zij nou wel of niet meedoet. Het gaat ons helemaal niet aan. U beoordeelt uzelf. En daar wil ik nu een moment van stilte hebben. Dat gewoon dat u zelf uw hart naar God toe uitspreekt. Wat er in u is. Maar wel met dat het is ook voor u volbracht. Het is voldoende. We hoeven er niets meer aan toe te voegen. We kunnen alleen maar zeggen, dank u wel Vader. Dank u wel Heer. Zo staan we hier. Ik net zo goed als u, wij allemaal, zal een moment stil zijn en uw gedachten uitspreken en dan zal ik dat eindigen. Vader in de hemel, en het kan zoveel zijn wat er in ons hart is. Maar u kent ons door en door, goddank. En toch had u ons op het oog. Toch had u mij en jou en u op het oog. Ik kan niet anders zeggen dan dank u wel. Hoe klein ben ik, hoe groot zijt gij. Ik wil daarvan zingen straks. Zingen van uw grootheid. Zingen wie u bent. En wat we door u ontvangen hebben. We zijn zo rijk, zo overvloedig gezegend. We mogen dat meer en meer gaan beseffen. En u te verdanken. Dank voor uw zoon die zei, het is volbracht. En dat is voldoende. Meer hebben we niet nodig. Daar willen we amen op zeggen. Geloofd geprezen zij uw naam daarvoor. Amen.